Goedenavond gemeente, fijn dat u weer meeluistert met deze Bijbelstudie op de woensdagavond ook. De jongeren en de kinderen daarbij van harte welkom geheten, Bijbelstudies die we toch ook willen zetten in het licht van de coronacrisis die ons hele land en deze hele wereld raakt. En waar we aan de ene kant dankbaar zijn dat de maatregelen in lichte mate mogen worden teruggeschroefd. Maar waarbij we ons toch ook heel goed realiseren dat we er nog lang nog niet zijn. En dat het daarom ook goed is dat we met deze Bijbelstudies doorgaan om ook te leren hoe wij ons vertrouwen zouden stellen. Niet op de dingen van deze wereld, maar dat we ons vertrouwen stellen op de levende God die eeuwig en altijd dezelfde is. Ik wil in deze Bijbelstudie allereerst lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 104. Een psalm over Gods heerlijkheid die in de schepping ons wordt uitgebeeld en uitgetekend. Dat we ook in de schepping iets mogen zien van Gods wijsheid, Gods macht, Gods zorg, Gods werk, Gods liefde. Psalm 104. We lezen daar het heilig woord van God als volgt. Loof de Heere mijn ziel. O Heere mijn God, Gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht, als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn, die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen, geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen, van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Je hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drinken al het gedierte van het veld. De woudezels breken er hun dorst mee. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht zijner, van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart van de mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd. De cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, al waar de vogeltjes nestelen. Des ooievaars huis zijn de dennenbomen, de hoge bergen. Zijn voor de steenbokken de steenrotsen, zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt, tot de gezette tijden de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht. In de welke al het gedierte des wouds uittreden, jonge leeuwen briesende om een roof. En om een spijs van God te zoeken, de zon opgaande, maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijzen geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven. En ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, Zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde worden verdaan. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. We zullen samen bidden. Heren, we hebben uw woord mogen lezen. Wat een woord is dat waarin de dichter uw werken aanschouwt, waar hij u aanschouwt. In de werken van uw handen die machtig en die vele zijn. Heren, waar u bent, daar is het leven. En waar u uw aangezicht verbergt, daar wordt mens en dier verschrikt. Is het ook niet de tijd waarin we leven? Dat gij, Heere, iets van uw aangezicht verbergt. En dat de mensen worden verschrikt. Dat datgene wat zo zeker leek, zo wankel blijkt. En datgene, Heere, wat we bouwen, dat u dat ook zo makkelijk kunt afbreken. Door alleen maar uw gelaat van dit aardrijk te verbergen. Heere, het wil ons voor u verootmoedigen. Het is een psalm waar aan de ene kant de lof klinkt, omdat u groot bent en groot van goedertierenheid. Machtig in de werken van uw handen. En tegelijkertijd, Heer, een psalm die ons ook duidelijk maakt dat het naar uw raad en wijs is om ook op momenten de aarde te laten blijken dat datgene wat we genieten, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat we niet moeten menen dat het gewoon is. Maar dat alles wat we genieten een gave van u is om een dankzegging genoten te worden. Heere, wat ontbreekt het daar ook in deze wereld, maar ook in ons persoonlijke leven soms zo aan. Dat als het slecht gaat, dan roepen we. En als het goed gaat, dan houden we onze mond gesloten dan. Vinden we het vanzelfsprekend. Dan is er wel de genieting, maar dan is er niet de dankzegging. Heere, zou u ons dat weer willen leren? Zou u ons, Heer, het besef willen geven dat alles wat er in deze wereld te genieten valt, aan eten, aan drinken, beluisteren van de vogels die fluiten, de natuur die ook in dit voorjaar weer tot leven komt, heggen die uitlopen, stekken die zich vernieuwen, bomen die weer in het blad staan, de natuur die van u getuigt dat wij u als schepper en als herschepper mogen danken. Voor al datgene wat u ons elke dag nog zo mild geeft. Heere, wil ons zo ook weer een goede Bijbelstudie geven. Dat uw woord mag opengaan, dat het ons ook door de weeks, zover als gemeente van Leerdam en Barendrecht, weer bij elkaar mag brengen, hoewel we gescheiden zijn. Maar toch door uw woord verenigd. Gedenk in bijzonder. Zij die in verzorgingshuizen zijn, van alle bezoek verstoken. Heere, gedenkt u Een ieder van ons naar onze gedachten, misschien ook naar ons bange hart. Hoort u ons en geef ons het licht van uw geest over het woord. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. In deze Bijbelstudie wilde ik weer proberen de lijn te trekken van de afgelopen weken. En daar wil ik uitkomen bij Psalm 104 en daarvan vers 1, 33 en 34. Psalm 104 vers 1, loof de Heere, mijn ziel, o Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Vers 33, ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Ja, zoals gezegd, eerste lijn trekken die we de afgelopen weken met elkaar hebben bewandeld. We zijn deze Bijbelstudies begonnen vanwege het gegeven dat wij als land, als wereld en ook als gemeente en ook in ons persoonlijke leven door een tijd van crisis heen gaan. Tijden van crisis zijn vaak bange tijden, tijden van onzekerheid. Het coronavirus haalt ons weg uit ons dagelijks ritme. En ingrijpender nog, het coronavirus berooft ons van het idee dat alles gewoon is. En dat de dingen van deze wereld vast en zeker zijn. Het blijkt allemaal brozer te zijn dan dat we stiekem van binnen lang hebben gedacht. We zijn gemeente eigenlijk aan tijden van crisis niet meer gewend. En in de eerste Bijbelstudie die we gehouden hebben uit Genesis 3 hebben we gezien dat er een geestelijke verklaring is voor de crisis waar deze wereld steeds weer doorheen gaat. Crises zijn er niet gewoon omdat het bij het leven hoort. We kunnen niet zeggen dat is nu eenmaal gegeven bij het leven. Het is iets waar we aan wennen moeten. We kunnen ook niet zeggen dat de crises die er gebeuren bij toeval gebeuren, alsof er een soort blind noodlot is. Maar we hebben gezien dat er een geestelijke verklaring is voor de crisis waar deze wereld steeds doorheen gaat en dat die verklaring te vinden is in het verleden. In het allereerste begin dat God deze aarde gemaakt heeft. We zijn onze Bijbelstudie begonnen in de Hof van Eden. Bij de val van Adam en Eva, want daar ligt de verklaring van alle leed die in deze wereld is. Daarom, gemeente, moet het ons ook niet vreemd schijnen dat ons deze tijd van crisis overkomt. Het zou ons eigenlijk niet moeten verrassen. Het zou ons eigenlijk niet moeten overvallen. Want we leven buiten het paradijs. De Heere heeft door middel van de cherubim de weg voor de mens afgesloten naar de Hof van Eden. En aan de ene kant is dat een straf op de zonde. De dorens en de distels, de pijn en de moeite. Aan de andere kant mogen we ook zeggen dat de cherubim de weg afsluiten naar de Hof van Eden is eigenlijk ook een stukje goede genade van de Heere, want hij heeft daarmee de weg afgesloten naar de boom des levens. Stel voor dat Adam en Eva, die in zonde gevallen waren, nu vervolgens hadden gegeten van de vrucht van de boom des levens en ze zouden het eeuwige leven hebben gehad, dan zou dat een eeuwig leven zijn geweest in de zonde. Dan zou de mens het eeuwige leven hebben gehad buiten de genade van God in Christus. Gelukkig dat het Nieuwe Testament ons leert dat het eeuwige leven niet is in de zonde, maar dat het eeuwige leven te vinden is in de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus. Dat die volkomen gerechtigheid die de Heer Jezus geleefd heeft, door het geloof ons deel mag worden, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Het leven komt tot ons niet omdat Adam en Eva de vrucht hebben gegeten van de boom des levens en daarmee het eeuwige leven in de schuld hadden gehad. Maar dat nu eerst de schuld wordt weggewassen door het bloed van Christus. En dat Hij dan onze opstanding is en het leven. Ondertussen hebben wij wel te maken met de gevolgen van de zondeval. Elke keer dat wij geconfronteerd worden met pijn, met verdriet, met crisis, doen we er goed aan om terug te denken aan wat de mens verspeeld heeft om ons klein te maken voor God. En te bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Doe mij niet naar mijn zonden en vergeld mij niet naar mijn ongerechtigheden. Dus een crisis doet ons terugdenken. Gemeente, tegelijkertijd, en dan gaan we verder in die lijn van de Bijbelstudie, crisis doet ons ook vooruitdenken. En dat hebben we gezien aan de hand van Babel en Babylon. Elke crisis waar de wereld steeds weer doorheen gaat, is een voorteken van de crisis die nog over de wereld te komen staat. En bij de crisis spreekt de Bijbel over de dag des Heren. Zoals bijvoorbeeld Joël dat doet, en Jesaja en Malachi, Sefania. De dag des Heren. Daar worden wij ook in deze dagen aan herinnerd. Daar worden we bij bepaald. Dat er een dag komt van het gericht. Een dag waarop de schapen en de bokken van elkaar worden gescheiden. Voor de ene zal dat een dag zijn van verlossing, bevrijding, overwinning, aanbidding. Voor de ander zal het een dag zijn van angst en van kermen en van het knersen van de tanden. Bergen val op ons en heuvelen bedek ons. Omdat voor hen de komst van de Heer Jezus niet te verdragen valt. En dat werd nou in het Bijbelboek Openbaring uitgetekend aan de hand van de val van Babylon. We hebben gezien in die Bijbelstudie, Babylon staat voor de florerende wereldeconomie. Dat de mens in een steeds grotere weelde komt te leven. Het kan niet op. En de mogelijkheden zijn eindeloos en de genietingen van het vlees zijn onbeperkt. Babylon wat fier overeind staat. Datgene wat de mens uiteindelijk buiten God om heeft weten te bereiken. En dan lezen we in Openbaring, dan komt er over Babylon een recessie die ze weerga niet kent. Er komt een geweldige terugval in de economische groei. Nu heeft de wereld wel eerder een recessie meegemaakt. Je kunt denken aan de beurskrach in 1929. De beurzen kelderden, met name op Wall Street. De mensen raakten hun spaargeld kwijt. Daarop volgde een geweldige recessie in de jaren 1929 tot 1939. Maar ook wat dichterbij, we denken terug aan de kredietcrisis van 2007 tot 2009. Waar de staatsschuld opliep, mensen hun banen verloren, een onzekere en bange tijd. En nu door corona verwacht men een nog diepere crisis, een grotere recessie. Men verwacht dat wereldwijd er een geweldige krimp zal komen in de economie, negatieve begrotingen. Landen moeten hun reserves aanspreken, moeten leningen aangaan. We weten niet wat het in gang gaat zetten. We weten niet hoe diep die recessie zal zijn, hoe lang die zal duren. We weten niet welke gevolgen het zal hebben op economisch, politiek en maatschappelijk terrein. Hoe het ook de internationale betrekkingen zal beïnvloeden. Misschien dat we de recessie over een paar jaar weer te boven zullen komen. En dat we misschien over een jaar of vijf weer terug zijn op ons vorige welvaartsniveau. Het kan ook zijn, gemeente, dat door corona de wereldeconomie als een kaartenhuis instort en dat we het begin meemaken van wat de Bijbel noemt de val van Babylon. De kerk moeten we niet te veel hebben over wat we niet weten. We moeten niet te veel speculeren, we moeten eerder zeggen wat we wel weten en dat moet verkondigd worden. En dan mogen we toch die engel in Openbaring naspreken. Die engel die in Openbaring 17 en 18 de val die definitief is van Babylon aankondigt. Hij kondigt dat aan met een grote stem. Dat wil zeggen wat er dan staat te gebeuren is een groots gebeuren. Iedereen zal het erover hebben. Iedereen zal het meemaken. Het zal iedereen raken. Er zal niemand zijn die er omheen kan. En dan zal de mens meemaken wat Paulus zegt, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En waarvan Johannes zegt, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En daar wordt nou dat onderscheid uitgetekend. De wereld gaat voorbij. En alles wat er in die wereld zo begeerlijk is, dat houdt een keer op. En we leefden alsof het niet op kan. Maar het gaat voorbij. En alles wat zo begeerlijk is, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En wat betekent dat nou? Dat betekent, gemeente, juist ook in een tijd van crisis, dat wij ons moeten afvragen waarin ons vertrouwen is. Waarin ons geloof is, waarin onze hoop is, waarin onze liefde is. Als je het aan de dichter vraagt van het boek van de Psalmen, die zegt in Psalm 25, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, ik blijf niet kleven aan het wereldse, ik hou niet vast aan het vergankelijke, dat is niet de richting van mijn blik. Maar die gaan naar boven. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God op, u vertrouw ik. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. En daar gaat het uiteindelijk om, dat een mens niet beschaamd uitkomt. Hij zegt ook, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Het hart roept uit tot de levende God. De Bijbel roept ons op, stel niet je vertrouwen in de dingen van deze wereld, want het zal je beschaamd maken. En daar maken we nu iets van mee. En het is goed dat we dat opmerken. Dat de wereld uiteindelijk haar dure beloften niet inlost. Daarom zegt de Bijbel ook, vest op prinsen geen vertrouwen. Zoek het niet bij de machthebbers. Zoek het niet bij de politici. Zoek niet je heil bij denkers. Zoek niet je heil bij de techniek. bij de wetenschap. Verwacht het niet van je bankrekening. Verwacht het niet van de beurskoersen. Zoals Van Estrik ook afgelopen zondag in zijn preek zei, een rijke gaat niet gemakkelijk het koninkrijk van God binnen, omdat hij juist vaak zo nauwlettend op die beurskoersen let en zijn bankrekening in de gaten houdt. Zoek het niet in je bijna afgeloste hypotheek. Zoek het niet bij je bezit, bij je hebben dingetjes. Zoek het niet bij de entertainers. Zoek het niet op internet, achter je schermpje. Zoek het ook niet in je eigen godsdienstigheid. Al die dingen zijn je vertrouwen stellen op de wereld. En daarom hebben we ook geluisterd naar die oproep van Openbaring 17. Gaat uit van haar. Neem maar afstand van mijn volk. Dat is wat de Heere zich zijn volk toe-eigent in liefde. En daarom ook in liefde tegen haar zegt, gaat uit van haar. Opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe. En God is haar ongerechtigheid deelachtig geworden. Oftewel, deze wereld, je zou kunnen zeggen, is aan het stapelen. Ze stapelt de ene zonde op de andere. En de Heere zegt tegen zijn volk dat wij niet meewerken aan dat opstapelen van de zonden die tot aan de hemel toe reiken. Neem afstand van de wereld in acht, want haar zonden zijn zo aantrekkelijk, zo verleidelijk en zo besmettelijk. Verkoop je ziel niet aan haar, lever je niet over aan haar macht. Maar zoals Psalm 37 zegt, stel op de Heere in alles uw betrouwen. Want de dingen die beneden zijn, die zijn tijdelijk. Die zijn betrekkelijk. Die zijn vergankelijk. Die hebben iets afgodisch. Die zijn niet vast, die zijn niet zeker, die zijn niet blijvend, die zijn broos en wankel. Die zijn een misleiding. Die zijn een afleiding van de Heere. Vandaar dat we hebben stilgestaan bij die oproep. Gaat uit van haar. Maar dan vervolgens, praktisch, dat iemand zegt, maar hoe kom ik daar nou vrij van? En dat is een grote vraag. Een belangrijke vraag ook. Hoe kom ik nou vrij van die wereld immers die trekt aan mij? Hoe kan ik nu wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld? En dan komen we uit bij vorige week. Waar we op Paulus hebben gelet. Voor Paulus ligt het heel radicaal. Paulus zegt, ik heb de wereld gekruisigd. En de wereld heeft mij gekruisigd. Hij wil daarmee eigenlijk zeggen, van beide kanten hebben we ingezien dat de tegenstellingen die er zijn tussen het evangelie en de wereld niet te overbruggen zijn. Je kunt de wereld en het evangelie onmogelijk met elkaar verenigen. Waarom? De wereld ligt in de boze. De wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En daarom heeft de wereld uiteindelijk de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, gekruisigd. Daar komt bloot te liggen wat de wereld in haar essentie is. De wereld heeft een ander voorkomen dan het voorkomen wat ze lijkt te hebben. Paulus zegt, van die wereld die ik ontdekt heb als een wereld die in vijandschap leeft met God, omdat die wereld ook in mij was. Die wereld die in de boze ligt, daar wil ik, daar kan ik geen deel van uitmaken. Die wereld die mij wil verleiden tot het kwaad. Die wereld die mij wil wegtrekken van de Heere. Terwijl ik bij de Heere en van de Heere wil zijn. En mag bedenken dat door enkel genade, soevereine genade, vrije genade van God. Ik door het dierbaar bloed van Christus uit die wereld die in de boze ligt ben weggekocht. Want dat is de kracht van het evangelie. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Het heeft de kracht om ons weg te trekken uit die wereld die in de boze ligt. Zoals Paulus het zegt in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Oftewel, of je leeft in de wereld, of je leeft in de hemel, in Christus Jezus, waar God je gezet heeft. Paulus zegt daar, boven. Daar ligt mijn hart. Daar ligt mijn liefde. Daar ligt mijn leven. Daar ligt mijn toekomst. Daarom heb ik de wereld, heb ik Babylon die in de boze ligt gekruisigd. Want het gaat niet samen. Dat begrijp je wanneer je begrijpt wat de wereld werkelijk is. Die ligt in de boze, die ligt onder de macht van de vorst der duisternis. Die ligt onder het oordeel en Babylon zal vallen. En eigenlijk zijn dat negatieve prikkels om niet wereldgelijkvormig te zijn. Negatieve prikkels. Maar dan zou je de vraag kunnen stellen, zijn er ook positieve prikkels om niet wereldgelijkvormig te zijn? Jawel, die zijn er ook. Er zijn negatieve prikkels om niet wereldgelijkvormig te zijn. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt. Dat is een negatieve prikkel. Zijn er ook positieve prikkels? Jawel, die zijn er. En dat brengt ons bij ons eigenlijke punt. De positieve prikkel. Tot het mijden van de wereld die in de boze ligt, is gemeente de erkenning. De opluchting van het hart. De erkenning van wie God is. God, wie is hij? Vraag het aan David. En David zegt in het eerste vers, God is zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat is een positieve prikkel. Om wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Een positieve prikkel om niet deel te hebben aan de wereld, maar deel te hebben aan de lofprijzing van de gemeente en de engelen van God, wanneer ze zingen dat God zeer groot is en bekleed is met majesteit en heerlijkheid. Weet u, en ook jullie jongens en meisjes, we hebben een ziel. En wat wil nou die ziel van ons? Die wil dat ze gevuld wordt met heerlijke gedachten over God. Dat is hoe God onze ziel gemaakt en bedoeld heeft. De ziel die hartstochtelijk verlangt naar het kennen van het zeer grote van God. Dat zeer grote wat er alleen in de Heere is. En wat nergens anders is. Het verlangen van de ziel om met het zeer grote van God, om daar niet alleen bekend mee te zijn, maar ook daarvan vervuld te zijn en met dat zeer grote van God ook van binnen verrijkt te worden. Dat betekent eigenlijk dit, dat onze menselijke ziel is aangelegd op de aanbidding van de zeer grote God, die bekleed is met majesteit en heerlijkheid. Om in die zin de heilige engelen van God na te volgen, op de knieën de handen op te heffen tot de levende God, naar wie ons hart uitgaat. Loof de Heere mijn ziel. O Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. God is het waard om gekend te worden. God is het waard om te dienen, te volgen, te vertrouwen. God is het waard om mee verzoend te zijn door het kruiswerk van Christus. God is het waard om jezelf voor hem te verloochenen, je kruis op je te nemen. Hij is het waard om naar zijn komst en zijn eeuwigheid te verlangen. Hij is het waard om voor te leven, om hem te danken en te prijzen. Wat is er ook in de psalmen? Een verlangen naar God en een vreugde in God. Gemeente jongelui, het is geen straf om je tot God te bekeren en de wereld te verlaten en je oude natuur te doden. Dat is geen straf, het is het grootste voorrecht om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Dat is een positieve prikkel. Om de wereld te mijden en alles wat er in de wereld is. Dat is een positieve prikkel om het niet van de wereld te verwachten, je heil en je leven, maar om het van God te verwachten. Psalm 104 is in die zin een hele opgewekte psalm. Waar het hart van de dichter in bewondering en eerbied uitgaat naar het werk van de Heer, omdat het werk van de Heer in zijn schepping iets van de Heer zelf vertoont. En daarom is er zo'n uitbundigheid in deze psalm over wie de Heer is. Zijn hart is vol van de overdenking van de Heer en van zijn werk. Ja, want hoe kunnen wij God kennen? Om tot die aanbidding te komen. Om tot die bewondering en tot die eerbied te komen. Hoe kunnen we God kennen? Nou, we kunnen God kennen door het woord, de Bijbel, waarin hij datgene wat voor ons verborgen is openbaart, namelijk hemzelf, ons hart, het verleden, de toekomst, het nu. Dingen die we van onszelf niet kunnen kennen, maar we hooguit naar kunnen raken daarvan, geeft de Heer ons in zijn woord zekere kennis, zodat we een kompas hebben om op te reizen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heer, ik dank u dat ik nu weten mag hoe ik reizen moet, hoe ik denken moet, hoe ik spreken moet, hoe ik geloven moet. We kunnen God kennen door zijn woord. Maar ook Psalm 104, we kunnen de Heer kennen door zijn schepping. Daarin blijken de werken en daaruit blijkt de macht van God. In die zin heeft deze wereld iets dubbels, wat ik net zei. Aan de ene kant zegt Johannes, deze wereld ligt in de boze. Het ligt in de greep van de duivel onder de macht van de zonde besloten. De wereld kraakt in haar voegen, de schepping zucht en is in barensnood. Dat is de ene kant, aan de andere kant. Psalm 104, deze schepping draagt ook het kenmerk van wie de Heere is. Wat zijn macht is, wat zijn wijsheid is. kunnen de Heere kennen. Door zijn woord. Door de schepping. Waarin de Heere iets van zichzelf laat blijken. We kunnen de Heere kennen door als gemeente samen te komen. Laat ons de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden, zegt Hebreeën 10, want die het beloofd heeft is getrouw. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping van de liefde en van de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als ge ziet dat de dag nadert. Dus om God te kennen en te aanbidden. En over hem verwonderd te staan en met eerbied hem te danken, hebben we ook de gemeente. Om die onwankelbare belijdenis van de hoop vast te houden. Om elkaar op te wekken, aan te sporen, op te scherpen tot de liefde aan God. Elkaar te herinneren aan de dag die nadert. Met elkaar aan de tafel van het heilig avondmaal hem te gedenken. Zijn genade te vieren samen, te belijden onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Om samen zijn woord te beluisteren, de prediking, om samen onze harten opwaarts te verheffen. Maar gemeente Psalm 104 zegt er is nog een manier om God te kennen. Er is nog een manier om je hart te vullen met de majesteit en de heerlijkheid van God. Weet u hoe dat is? Dat is, zegt Psalm 104, door te zingen. Door zingend het zeer grote van God te erkennen. Zijn heerlijkheid te belijden, zijn majesteit te naderen. Zingen. Dat is hoe we het lezen in vers 33. Wat de dichter zich voorneemt, ik zal tot de Heere zingen in mijn leven. Je kunt ook zeggen, ik zal over de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Er is een uitdrukking die zegt, zingen is twee keer bidden. Dat wil zeggen, zingen is heel effectief. Het is een zegenrijk middel om in het hart door God bewogen te worden en tot God bewogen te worden. Zingen. Zoals Paulus zegt, word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Oftewel, wie door het zingen dronken wordt van de liefde tot de Heere en waar het hart dan oversteld wordt, en gevuld wordt met het zeer grote van God. Die heeft eigenlijk als vanzelf de wijn van de wereld niet meer nodig. Die drinkt van de wijn van de liefde van God, zoals Psalm 36 vers 2 berijmt, dat ook zegt. Dan is eigenlijk de kern van deze Bijbelstudie deze. Gemeente, als er momenten zijn, en dat kan op allerlei momenten, zondags als je samenkomt. En wat kunnen we daar ook weer naar verlangen? Maar het kan ook zijn als je op de fiets zit en door de polder gaat. Het kan zijn 's nachts als je wakker wordt. Dat er een psalm of een geestelijk lied in je hart is. Dat door het zingen. Dat kan ook als je naar een koor gaat. Of dat je thuis 's avonds bij het orgel zingt. Als het hart vol is van God, komt de aarde vanzelf, of ik kan beter zeggen niet de aarde, maar komt de wereld vanzelf op een tweede plek. Daarom is zingen zo'n machtig en voornaam middel. Dan zijn er geestelijke liederen, dan zijn er 150 psalmen. die ons zoveel woorden aanreiken. Om te zingen. Het mooie aan de psalmen en de geestelijke liederen is dat de lof aan God je zomaar in de mond wordt gelegd. Je hoeft ze zelf niet te verzinnen. Je hoeft niet creatief te zijn met woorden. Je hoeft niet als de fariseeën lang op de hoeken van de straten te bidden. Je hoeft niet in je verstand heel erg diep te hoeven nadenken over hoe je de lof aan God uitspreekt en het zeer grote van God bedenkt. De woorden zijn al gegeven. Wat vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppen stijgen. Heft God de blijde psalmen aan, verhoogt, verhoogt voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren, bereid de weg in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heer der Heren. En dan zijn die woorden van de psalmen. Die als het goed is zo inslijpen in je herinnering, in je gedachten, in je ziel. Dat wie dat zingt, wordt meegenomen in de beweging van de dichter naar de Heren toe. En daarom is waarom de dichter ook van Psalm 104 zich voorneemt: ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Want wat is ten diepste een psalm? Wat is ten diepste een geestelijk lied? Het is de overdenking van de Heere. En dat is nu tot genezing en tot heil voor onze ziel. Overdenking van de levende God en daarvan, zegt de dichter, die overdenking van de Heere, die de psalmen en ook de geestelijke liederen ons in de mond leggen, die zal zoet zijn. Kijk, we snoepen graag. We houden van datgene wat zoet is, of wat hartig is. Dichter kent een andere zoetigheid die zoeter is dan de honing. Hij zegt, mijn overdenking van de Heere zal zoet zijn. Want alles aan God in Christus is gans begeerlijk. En ons hart gaat er naar uit. En nu is de vraag of wij de deur daarvoor ook openstellen. Voor de Heer, opdat hij binnen mag komen en ons hart vervult met gedachten over hem. Ik zal mij in de Heere verblijden. En wie de vraag stelt, wat is nu het beste tegengif? Tegen het gif van de verleidelijkheid van deze wereld, die in de boze ligt, dan is dit toch het antwoord. Het beste tegengif tegen de verleiding van de wereld is de overdenking van de Heer. En een machtige manier om de Heere te overdenken is over de Heere te zingen. Met psalmen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. We moeten weer leren zingen. Dankende te allen tijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zullen samen danken. Heere, wat is het een zegen dat wij psalmen hebben, dat wij geestelijke liederen hebben. dat ons de woorden worden ingegeven en voorgeschreven. Dat waar de dichters in hun hart door de inspiratie van de Heilige Geest woorden krijgen om te zingen, pelgrimsliederen mogen schrijven, psalmen van lof en aanbidding, de Halleelpsalmen. Dat we die berijmd of onberijmd mogen lezen, mogen overdenken, maar bovenal ook mogen zingen. En dat ons van nature lege hart zich vult met overdenkingen over u. U die niet na te gaan bent. U die zeer groot bent. Die zo hoog woont. Maar ook zo laag ziet en zo laag gekomen bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van alle majesteit en heerlijkheid ontdaan. Naakt aan het kruis gehangen. Waar de grootste liefde van u openbaar komt. Dat een ieder die in u gelooft niet sterven, niet valt met Babylon, maar het eeuwige leven mag hebben. Heere, we bidden u dat we weer mogen leren zingen. Dat we de psalmen en de geestelijke liederen hardop of zacht zingen met ons hart. Is het ook een zegen dat we ook nog mogen uitzien naar de tijd als u het ons geeft. Dat we nog weer als gemeente mogen samenkomen. Heere, wat klinkt het ook armoedig op de zondagen als we thuis zijn en we zingen mee met het orgel. Om samen weer onze stem te verheffen. In het zingen tot u de levende God en dat u ons hart weer vrolijk maakt. Maar Heere, wil dat ook nu doen. Wil het ons leren. Om ook de waarde van de psalmen en de geestelijke liederen te kennen. En zo te zingen in aanbidding. Tot u de Allerhoogste God die onze harten en onze zinnen wil vervullen. Met heilige en goede en grote gedachten over u. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Alles wat ons ontbreekt schenkt, zo we het smeken, mild en overvloedig. Zegen ons zo. Breng ons zondag weer samen. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen.